Trojaniști citeet ad Romeino succes en daar sluit ik me graag bij aan. Dat zijn woorden waarin enerzijds wordt samengevat hoe het allemaal zo gekomen is. Dat wil zeggen, er wordt uiteengezet waar onze rechtvaardigheid voor God althans op gebaseerd is. En dat is dan de samenvatting feitelijk van hoofdstuk 1 tot en met 5, als het er nou helemaal over gaat. Maar met wat kortere uiteenzetting. En tegelijkertijd is het dan de inleiding tot wat er verder volgt. En niet alleen in deze brief, maar ook wat er verder volgt voor ons. Nu wij gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus, enzovoort. Dat laatste was vers 1 van hoofdstuk 5, voor alle duidelijkheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God. Niet bij de Russen of zoiets, maar of bij onze schoonfamilie, voor zover u die hebt nog, maar goed. In deze wereld kennen we alleen maar strijd. De wereldsamenleving wordt beheerst door op zijn minst spanningen. En waar spanning is, daar breekt af en toe wat, enzovoort. Dat is die wereld waarin wij leven. Maar aan de andere kant leert de Bijbel dat wij vrede hebben bij God door het geloof, namelijk van, maar ook uiteraard in, Jezus Christus. En de vraag is wat we daar dan verder mee moeten. Nou is dat, want dat is dan hoofdstuk 6, vers 1. Wat moeten we nou verder? Wat zullen we dan zeggen? En hoe gaat het nu verder? Later zegt hij letterlijk, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Dat is in hoofdstuk 8, vers 31. Dat betekent precies hetzelfde. Wat moet je daar nou nog aan toevoegen? Enzovoort. En u weet, we zijn aan het begin van mijn uiteenzetting en dan komt er altijd wel wat frustratie mijnerzijds naar voren. Ik hoop niet dat u me dat echt kwalijk neemt. Maar ja, frustrerend vind ik dat zoveel die zich voor christenen uitgeven en die menen een christelijke, die althans voorgeven een christelijke boodschap te prediken, in feite is prediken wat je in alle religies tegenkomt. En ook daar waar het niet religie genoemd wordt, dan gaat het maar om hoe je het beste van je leven kunt maken en hoe je je gelukkig kunt voelen en voorspoedig en eventueel hoe je rijk kunt worden. Oké. En hoe je eventueel iets voor een ander zou kunnen betekenen. Jawel, allemaal. U weet wel, al die goede dingen waardoor de wereld niet gekenmerkt wordt, want de wereld wordt gekenmerkt door het tegenovergestelde. Maar ze komen je dan vertellen dat God het wil. En wie dan die God is die dat dan wil, dat je goed moet zijn voor alle mensen en voor jezelf en hoe je rijk kunt worden en hoe je een land kunt besturen en je gezin enzovoort. Hoe die God heet die dat wil, maakt ook inderdaad niks uit. Want of het nou een God is die dat wil of niet, dat willen alle mensen in principe. Alleen ze zijn niet bereid daar enige kosten aan te leggen, zal ik maar zeggen. Toch of niet? Het mag ons niks kosten en verder willen we dat dan wel. Of je dat nou humanisme noemt of fatalisme of achter zijn dikke boeken over volgeschreven waar je dan verder ook niks aan hebt. En er zijn mensen die zeggen dat de Heer het wil en dat wij als kinderen Gods dan wel als gelovigen, omdat Jezus van ons houdt enzovoort, dat wij dat ook moeten doen, aardig zijn voor elkaar enzovoort. En ik denk altijd, ja, heb je daar nou een Bijbel voor nodig om daar achter te komen? Ik zeg dus niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen, heb je daar dan een Bijbel voor nodig om daar achter te komen? Er zijn toch ook mensen die hetzelfde beweren en die geloven helemaal niet. Al geven ze zich soms toch voor christenen uit, dat komt allemaal voor. Maar toch. En daar kom ik niet voor, hè, om u dat te vertellen. Dat doet Jan en alleman. U vertellen wat u moet doen met uw leven, hoe u problemen kunt oplossen. U kunt tegenwoordig een personal coach krijgen enzovoort. En iemand die je carrière met je samen doorneemt. En iemand van de bank die je financiën wil beheren voor je. doen ze allemaal omdat ze het goede met je voor hebben. Dat begrijpt u. Ja, maar dat hoef ik u niet te vertellen, toch? Tenminste, als dat de bedoeling was, ga ik meteen weer weg. Want ja, er gaat erom wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En het woord dienaangaande slik ik nog net in op tijd. Want zelfs dat is niet aan de orde. De vraag is hoe God zich bekend gemaakt heeft, wie hij is en wat hij doet. En in de laatste plaats, dat ben ik serieus, in de laatste plaats komt dan ook nog aan de orde, eventueel misschien, welke positie u en ik daar dan eventueel in zouden innemen of zo. Wat voor consequenties dat heeft voor u en mijn persoonlijk leven. Als u het omdraait, komt u nergens. Dat wil zeggen, als u het omdraait en zegt, wat zegt de Bijbel? Ik heb een probleem. Wat zegt de Bijbel over mijn probleem? Kom je nooit uit. Het antwoord is vermoedelijk niets. Ik weet nog, ik was met mijn vader samen. Ik weet niet hoe het precies ging. Maar er werd iets aangekondigd dat ergens lezingen gehouden werden over, wat zegt de Bijbel, over abortus, geloof ik. Dat is dus jaren geleden toen dat aan de orde... Of is het nog aan de orde? Op mijn leeftijd, op die van nu ook niet meer, zuster. Maar goed. En we schoten allebei in de lach toen we het hoorden. Want wat zegt de Bijbel daarover? Niks. Serieus. Heb je daar een probleem mee? Ja, dat is dan jammer. De Bijbel zegt daar niks over. En als het toch van commentaar voorzien moet worden... Ja, wat de Bijbel erover zegt is dat je beter helemaal niet geboren kunt worden. Dat staat in de Prediker. Want dan wordt je een boel ellende bespaard. Ja. Vooral op vakantie in Italië. Of waar was het? Ja. Okay. Dan word je een boel ellende bespaard. Sorry, dat staat in de Bijbel. Toen hebben ze weer uitgevonden dat het wel in de Prediker staat. Maar er staat in het boek Prediker om een voorbeeld te geven hoe diep een mens kan vallen als hij er 1000 vrouwen op nahoudt. Nee, dat zeg ik ook serieus. Dat is een commentaar. Zeg, ja, dat staat wel in Prediker. Maar dat is het sarcasme van iemand die, die van zijn leven een puinhoop gemaakt heeft. En daarmee ontdoet men zich van een van, wat mij betreft, de belangrijkste boeken in de Bijbel. Als je wil weten hoe het zit met ons leven hier. Het is ijdelheid en kwelling des geestes, najagen van wind. Of wat voor vertalingen ze nog maar meer bedacht hebben in de loop van de tijd. Maar het komt toch wel allemaal op hetzelfde neer. Het is, betekent niks. Echt niet. Dat is het dan. God heeft je lief. Ja, dat kan er wel zijn, maar het is maar... Het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat en het verdwijnt. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Moesten wij op school zingen in een berijmde versie van een psalm enzovoorts. En dat is de situatie. Zie? Waar tegenover dan staat, maar God is de Almachtige. Die woont in de hemel die niet het hiernamaals is, maar de hemel die van ouds is. Dat is wat in de Bijbel staat, bedoel ik. Hè? Dat andere heb ik niks mee te maken. Het staat gewoon in de Bijbel. Het is de hemel die van ouds is. En God is de eeuwige inderdaad, omdat hij ook van ouds is. Hij heet de oude van dagen, enzovoorts. En die God is onveranderlijk. En die goddelijke eigenschap wordt trouwens ook aan de Messias, aan Christus toegeschreven. Die is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. En in deze wereld, de zinnelijke wereld, is alles veranderlijk en gaat voorbij. En voor zover u en ik toch goede hoop hebben, altijd worden wij geacht goede hoop te hebben, staat het toch, hè? Wij hebben altijd goede moed. Waarom? Omdat wij aanschouwen aanmerkende dingen die niet gezien worden. Want die zijn blijvend. Want de dingen die gezien worden, die gaan voorbij. En de prediker zegt, je kan je er beter niet aan hechten, aan die zinnelijke dingen. Want ja, Het verandert. Dat is triest. En ik wilde het niet met die over politiek hebben, maar in de politiek kreeg je het verschijnsel van mensen die zijn voor de verandering. Dan zeg ik, daar hoef je niks voor te doen. Voor die verandering. Hoef je ook niet voor te vechten. Het verandert vanzelf. Het is niks zo veranderlijk als... Je zegt toch niet het klimaat, hè, zuster? Laat ik het niet werken. Het weer. Een mens. De wereld als zodanig. Alles verandert. Zie? Hoef je niks voor te doen. Het is een dwaas idee dat je daaraan zou moeten werken. Bovendien vind ik het vreemd dat wij natuurlijk leven in een samenleving waarin zoveel mensen voor de verandering zijn, maar tegelijkertijd het klimaat willen stabiliseren. Ja, je mag niet lachen, schijnt het. Maar het is toch idioot, zoiets. Als er iets veranderlijk is waar je niks aan kunt doen, is dat klimaat. Dat was namelijk altijd al veranderlijk. En dat willen ze stabiliseren. Al het andere willen ze veranderen. Dat is toch de omgekeerde wereld. Daar hoef je niet zo lang voor doorgeleerd te hebben om te begrijpen dat het flauwekul is. Maar wat moet je dan met je leven? Toch? Als er dan toch niks van te maken is en het toch voorbij gaat enzovoorts. Maar de Bijbel zegt dat. Maar wat moet je er dan mee? En het antwoord is... Je moet je conformeren in je gedachten en in je toekomstverwachting, maar ook in je verwachting voor het heden. Het verleden heb ik het nou even niet over, maar je moet je conformeren aan wat God daarover gezegd heeft. Want God spreekt daarover, dat is de essentie van de Bijbel. Daar staat er ook zwart op wit in. God zegt, ik ben die God die u de toekomst bekend maakt. Ik zeg je wat er gaat gebeuren, vooraf. En dat bewijst wie ik ben. En laat dan die wijzen van deze wereld maar opstaan. Waar zijn de wijzen, hoe heet het, deze wereld enzovoort in 1 Korinthe 1. Laat ze maar opstaan, laat het maar zeggen. In het Oude Testament hebben we enige gelegenheden waar ook de wijzen van deze wereld opgeroepen worden om te komen vertellen hoe het is. En die weten het ook niet. En als er dan toch iemand is die het weet, dan is het een profeet aan wie God het heeft geopenbaard. En om bij de prediker te blijven, waar ik nou toch in verdwaald raakte. De prediker zegt, de mens kan het niet weten hoe het zit. En als iemand het toch weet, dan heeft hij het nog niet zelf uitgevonden, staat er. Ik weet niet precies waar, maar rechts onderaan de rechterbladzijde, daar staat het dan. Dan heeft hij het toch niet zelf uitgevonden, want de mens kan het niet uitvinden. Maar God openbaart zich, God zegt wat hij doet. Wat hij gedaan heeft, wat hij zal doen. En bij gelegenheid hoe hij het doet. Maar dat zegt hij gewoonlijk alleen maar aan degene die inderdaad daaraan deel wensen te hebben. Want hij zegt, ik maak het aan mijn vrienden bekend. Ik maak het u bekend. Ik maak het via mijn profeten bekend op voorhand wat ik zal doen. Zie? We hebben daar ook voorbeelden van in de Bijbel. Dat de Heer zegt, over 40 dagen ga ik Nineveh verwoesten, tenzij het tot bekering komt. Of de Heer zegt tegen Abraham, ik ben onderweg, en dan kom ik je even vertellen, maar Sodom, dat ligt hier een eindje verderop, daar ga ik een oordeel over brengen. Enzovoorts. Dat wordt afgemeten en het wordt van tevoren gezegd. En om dan dichter bij huis te komen langzamerhand. Dat het Joodse volk. Ik zei het Joodse volk. Dat is één eenheid, een volk. Nou ja, dat hoort het te zijn, maar doe maar. Dat het Joodse volk in der tijd, in Bijbelse tijd. In de tijd van de Heer en de discipelen en daarna de apostelen ongelovig was, dat was van tevoren aangekondigd. Is van tevoren gezegd. Daarom zegt Johannes, nou ja, er staat dan, daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had, dit is Johannes hoofdstuk 12. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had: maak het hart deze volks vet, geef hun oren om niet te horen, ogen om niet te zien, en wat dat maar was. En dat betekent niet dat het Gods wil was dat ze ongelovig zouden zijn, of dat het volk ongelovig zou zijn. Maar het wil zeggen dat God van tevoren gezegd had: zo zal het gaan. En dan was Jesaja, ja, maar moet het dan wel gepredikt worden? Ja, zegt hij, ze moeten toch weten, ze zullen alsnog weten dat de profeet des Heren in hun midden geweest is. Die zegt, aan mij zal het niet liggen. Ik breng ze mijn woord, mijn boodschap. Ik had zelfs kunnen zeggen mijn evangelie, omdat als dat woord al ergens voorkomt in het Oude Testament, is het in Jesaja. Maar goed. Maar ze zouden ongelovig zijn. En Jesaja zegt dan ook, en hoe lang zal dat zijn? En dan zegt de Heer, totdat al hun steden, een hele land verwoest is. Zodat hij nou meteen weet dat het Joodse volk als natie in ieder geval niet tot geloof zal komen vandaag. Maar goed, dat wist hij toch wel natuurlijk, ook zonder dat ik dat zou zeggen. Betekent trouwens ook dat het zal tot geloof komen in de toekomst, maar het is pas na de verwoesting van de Joodse staat als zodanig. Dat had ik natuurlijk eenvoudiger kunnen uitleggen aan de hand van bijvoorbeeld Zacharia 14 of zoiets. En zo zijn er nog wel meer schriftplaatsen. Maar je kan het dus ook gewoon lezen in Jesaja 6. Het is een volstrekt duidelijke zaak. De Heer kondigt dat van tevoren aan. Dat mensen het niet geloven willen. Ja. Ja, zo ging het altijd. Dat is ook toen de Heer tegen Jeremia zei: zeg tot dit volk, zeg tot de inwoners deze stad, dat de stad zal verwoest zal worden, de tempel zal verwoest worden, dat hier geen leven zal overblijven enzovoorts. En toen zeiden de tijdgenoten van Jeremia, die zeiden, nou dat kan niet, want de Heer heeft beloften gedaan met betrekking tot deze stad en tot dit volk enzovoorts. En met betrekking tot het Davidische koningshuis, dus dit koninkrijk Juda zal blijven bestaan. Maar deze zei via Jeremia, echt niet, ik ga het verwoesten. Maar ze geloofden het niet. En ze hadden bijbelteksten ook nog om het te bestrijden. Maar ook zij waren trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Ze hadden wel een tekst, maar wat doe je met die anderen? Enzovoorts. Maar waar het over gaat, is dat wij dus, precies zoals de prediker het trouwens zei, de Heer doet zijn werk, God doet zijn werk en de mens kan er niks toe doen of afdoen. Het vreemde is dat ik die uitdrukking het meest geciteerd heb gehoord door mensen die ook echt niet bereid waren om betrokken te raken bij de prediking van het evangelie, op welke wijze dan ook. Want zeiden ze, er is nergens voor nodig, God doet toch zijn werk wel. Heeft hij ons niet bij nodig? Dat laatste klopt. Hij heeft ons niet bij nodig. Hij geeft ons genade om erin betrokken te zijn. En om daar zelfs loon voor te ontvangen. Vraag het aan Paulus. Paulus zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Om maar eens wat te noemen dan zo in het wild. Want er zijn natuurlijk veel meer van die schriftplaatsen. Na de genade die mij gegeven is, maak ik u bekend dat gij, enzovoort. Romeinen 12. Enzovoort. Dat is een genade dat wij de Heer mogen dienen, betrokken mogen zijn in zijn werk. Maar neemt niet weg dat God doet wat hij beloofd heeft en de mens kan dat niet veranderen. Ik ken mensen die bidden dat de grote verdrukking niet zal komen. Want als we nou maar met z'n allen bidden, dan laat God zich wel verbidden. Daar hebben wij voorbeelden van in de Bijbel. En dan komt het niet. Bidden we allemaal voor de vrede van Jeruzalem. En dan komt er geen grote verdrukking over Jeruzalem, nog enig ander volk. En dan moet je vooral tegen de Heer zeggen dat wij vinden dat het nou wel mooi genoeg geweest is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik zeg het zo afstandelijk mogelijk. Maar nee, die theorieën bestaan allemaal. Die activiteiten zijn er ook. Dat was het nog wel. Daarna krijgen we christelijke theologie na Auschwitz. Met dank aan een, hoe heet die man? Jans zei die, geloof ik, een theoloog. Nou ja, noem maar zo'n dikke pil. Christelijke theologie, je googelt het maar eens op. Christelijke theologie na Auschwitz. Wij moeten onze theologie en onze eschatologie, onze toekomstverwachting veranderen. Omdat we inmiddels de Tweede Wereldoorlog en de zogenaamde Holocaust achter ons hebben enzovoorts. Dan moeten we onze opvattingen over de Joden, maar wijzigen. Alsof je Gods plannen zou kunnen wijzigen. Wie verzint zoiets? Hoe lang moet je studeren om zulke dingen te kunnen ophoesten? En zo zijn er zoveel meer zaken, zoveel voor de hand liggende dingen, zoveel volstrekt bijbelse dingen die in onze dagen bestreden worden, omdat men ergens een tekst heeft gevonden die men wel acceptabel vindt of waar men een voorkeur voor heeft, enzovoorts. Ik las van de week nog, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik las van de week nog dat iemand meedeelde van dat als men de hel verkondigt, iemand die de hel verkondigt, veracht de genade Gods. Dan weet ik wel dat het geen zin heeft om tegen dit soort uitspraken in te gaan, want die komen van een idioot. Sorry. Zo iemand is volkomen dolgedraaid. In de eerste plaats, ik weet niet eens wat de man met hel bedoelt, want dat moet je tegenwoordig uitleggen. Maar ik heb zo'n vermoeden. Maar hoe dan ook, het is een Bijbels woord, het is een Bijbels begrip, dus het moet, of je het verkondigen moet. Nou ja, je moet het wel uitleggen, zeg ik altijd maar. Het staat in de Bijbel, dus het komt in de Bijbel voor. En wat de genade Gods betreft. Van de genade Gods staat in mijn Bijbel althans, er staat de zaligmakende genade Gods, dat is Titus 2 vers 11 geloof ik. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons. Dat wij, en niet jullie, dat wij godzaliglijk en matiglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning de heerlijkheid van onze grote God de zaligmaker, die zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Weet u nog? Wel, om de snelheid erin te houden, citeer ik het uit mijn hoofd, maar het is Titus 2, vers 11 en wat er verder volgt. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst niet alle mensen. Onderwijst ons. Heb u dat nog? Ik weet het trouwens zeker, want ik heb eens een keer, heb ik u wel eens verteld. Ik heb eens een keer een predikant gehoord. Maar goed. Die zei, de zaligmakende, wat is hij las uit de Statenvertaling, notabene. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar dat betekent niet dat je het zomaar mag aannemen. Dat is Calvijn. Nee, die zei het niet, het was iemand anders. Maar vanuit een Calvinistische. Sommige mensen hebben een Calvinistische achtergrond. Ja, mensen hebben tegenwoordig een achtergrond. Maar goed, het betekent dat niet. Waarmee dus maar gezegd wil zijn dat ik niet de enige ben die zegt, er staat de zaligmakende genade Gods in verschenen aan alle mensen. Maar dat betekent niet dat alle mensen er deel aan hebben. Het betekent dat elk mens verantwoordelijk is om die genade aan te nemen, dominee. En dat kunnen wij van harte aanbevelen. God verkondigt nu aan alle mensen alom, dat is Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Zodat de verantwoordelijkheid voor u en mijn zaligheid ligt bij u en mij. Niet omdat we die zaligheid tot stand kunnen brengen. Maar wij worden geacht die zaligheid die ons aangereikt wordt... gratis, cadeau en geheel voor niets, zodat je niet kunt afdingen. Die zaligheid worden wij geacht aan te nemen. Dat is de Bijbelse term. Daar staat, want zoveel hem aangenomen hebben... namelijk zoveel in zijn naam geloven, enzovoorts, Johannes 1. Hebben jullie nog? De verantwoordelijkheid voor onze zaligheid ligt bij ons... maar die is niet door ons tot stand gebracht, fundamenteel niet namelijk. Heeft God gedaan, het is onderdeel van het werk wat God doet. Maar God is niet alleen een genadig en barmhartig God. God is in de eerste plaats een rechtvaardig God... En dat staat meer ter discussie dan de vraag of God een genadegod is. Want wat een genadegod betreft, met de Bijbel dicht maar even dan. Hè? Wat een genadegod betreft, neemt men aan dat God ook, net als een mens, wel eens wat door de vingers wil zien. Dus er valt er mee te sjoemelen. En misschien als je wat verkeerds gedaan hebt, dan kun je er weer wat goeds tegenover zetten. Dat is karma, geloof ik, of zo. Hè? Kun je weer wat goeds tegenover zetten. De islam leert het trouwens ook. Je hebt wat verkeerds gedaan, maar als je maar voldoende goede gaven, de goede daden tegenover zet, dan komt het wel weer in een balans. En dan wordt het je wel vergeven. Er zijn de verzachtende omstandigheden, of weet ik veel. Dan kun je boete doen voor je zonden. Nee, ook in zogenaamd christelijke kring kun je dit horen zo, hoor. Echt. Maar ja, zo gaat het in de mensenwereld. Maar God doet het heel anders. God is een rechtvaardig God. En omdat hij genadig is... wacht hij nog even met de uitvoering van zijn recht... over deze hele goddeloze, zondige wereld. Maar het komt wel, zei Petrus... gaat wel komen. En wat de rechtvaardig God betreft... ik citeer graag mijn vader... want dan ben ik meteen weer een generatie terug... zodat hij ziet dat het allemaal niet nieuw is. Die zei, als je wil weten hoe God denkt over uw zonden... dan moet je wezen bij het kruis op Golgotha. God ziet niets door de vingers... God brengt een rechtvaardig oordeel over de zonden der wereld. Dat heeft hij gedaan. En het was de Heer Jezus die in de tijd in zijn vernedering hier op aarde kwam. Enzovoorts. Om als hoofd van de mensheid. Dat heet zoon des mensen in Bijbels jargon. Maar dat is wat het betekent, als hoofd van de mensheid... de straf, de zonde voor de mens als zodanig, voor de mensheid te dragen. En u begrijpt toch dat die rechtvaardigheid die daarmee tot stand gebracht is... Romeinen 3, dat die rechtvaardigheid ons aangeboden wordt... en dat het onze verantwoordelijkheid is... al was maar onze morele verantwoordelijkheid tegenover onze schepper... om die rechtvaardigheid te aanvaarden als zodanig. En daarmee te aanvaarden, aan te nemen... het eeuwig leven dat God ons aanbiedt. Heb je dat nog? Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Ja, Romeinen 6, ja. Begrijp je wel, dit is de verantwoordelijkheid van de mens om dat aan te nemen. En dat is het dan. En daarna is de vraag, oké, en wat moet je nou verder met, als je dat hebt ontvangen? Dan heb je vergeving ontvangen, dan ben je gerechtvaardigd, vrijgesproken heet het letterlijk. Eigenlijk in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zo begint Romeinen 5 en dan gaat het verder met een uiteenzetting die erop neerkomt dat de mensheid als zodanig verdeeld wordt in... twee categorieën. Je hebt namelijk, als ik het zo goed zeg... je hebt namelijk een mensheid, een mensdom. Misschien is dat een beter woord. Maar goed, Een mensheid waarvan Adam het hoofd is. Dat heet dan dus de Adamitische mensheid. Dat is zo sterk dat men soms de neiging heeft om de naam van Adam te vertalen met mens. Hetgeen jammer is, want dat is niet wat het woord Adam betekent. Maar goed. Maar dat terzijde. Maar je hebt een Adamitische mensheid, dat is gewoon de natuurlijke mens. Wij stammen alle van Adam af. Hoewel er natuurlijk ook zijn die hebben uitgevonden dat er mensen rondlopen die niet van Adam afstammen. Dat is om interessant te doen. Of die lui begrijpen dat als je niet van Adam afstamt, dat je dan ook niet deel kunt hebben aan het verzoeningswerk van Christus. Ja, dat weet ik niet of ze dat beseffen. Maar... Heb u dat nog? Of volgt u mij zo snel niet? De Heer Jezus was hoofd van de Adamitische mensheid. Daarom heette hij ook de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. Maar het was echt Ben Adam, zo heet dat. Zoon van Adam. De zoon des mensen is gekomen om enzovoorts. En dat kon hij doen als de Goel, de losser, als het hoofd van de menselijke familie. Op grond van erfrecht, vanaf Adam tot op Jezus Christus. Dat maakt hem tot Goel, losser heet dat. En volgens die wet op de lossing kon hij dus garant staan voor de mensheid. En dus de mensheid in rechten, juridisch. Vertegenwoordigend zodanig dat hij inderdaad de schuld van de mensheid kon betalen en dus de straf die de mensheid toekomt op zich kon nemen. Dat is wat hij gedaan heeft. Dat is de juridische grond voor het verlossingswerk van de Heer Jezus. Maar dat betekent dus dat als je niet van Adam afstamt, is er geen verlossing voor je. Want dan ben je niet vertegenwoordigd door de Heer Jezus. Ja, dat is toch de consequentie daarvan. Het heeft consequenties allemaal, hoor. Het haakt allemaal in elkaar. Dat is één ding wat God doet. Maar je hebt de natuurlijke, de Adamitische mensheid. En daarnaast, zegt Romeinen 5, bestaat er zoiets als de christelijke mensheid. De mensheid namelijk, waarvan niet Adam, maar de laatste Adam het hoofd is. Dat wil zeggen, niet Adam, maar Christus. Waarbij Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. Vers 14 van Romeinen 5. Heb je dat nog? Want door geboorte hebben wij de Adamitische identiteit, natuur, ontvangen. En door wedergeboorte hebben we deel gekregen aan de, dan moet ik zeggen, christelijke identiteit. Dat is geen gebruikelijk jargon. Maar als ik het vaak genoeg zeg, wordt het dat vanzelf natuurlijk. Maar toen maar. Door wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan het leven van Christus. Oké, ander woord voor leven is geest. Door wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan de geest van Christus. Wie heeft ook weer die geest uitgestort? De Heer Jezus, hè? Dat staat in Handelingen 2 op de Pinksterdag. God had zijn geest beloofd aan alle vlees. En hij heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus Christus. Die daarmee dus tot Christus werd en opstond uit de dood. En die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dus krijg je deel aan de geest van Christus. Dat is het leven van Christus. Als je wedergeboren wordt, ontvang je het leven van Christus. Namelijk de Heilige Geest, wat volstrekt hetzelfde is. Door geboorte ontvangen wij de geest, als dat het goede woord is, van de natuurlijke mens. De menselijke geest. Het leven van Adam. En door wedergeboorte ontvangen we alsnog, en in tweede instantie, het leven van degene van wie Adam een voorbeeld was. Van Christus. De laatste Adam. En de eerste mensheid is uit de aarde, aards, daarom staat er in Genesis 2, dat God de mens formeerde, Adam formeerde, uit de stof van de aardbodem. En hij maakte tot levende ziel. En er staat, maar de laatste Adam, de tweede mens, 1 Korinthe 15, is uit de hemel. En is de Heere. Dat zijn omstreden teksten, ik weet het, maar het staat er gewoon. Zie? En daarom heet het ook dat wij geboren zijn, wedergeboren zijn uit God. Johannes 1. Dan wel uit de geest, want God is geest. Dat is Johannes 3. Of er staat gewoon nog iets uitgebreider dan... Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop... door de opstanding van Christus. Dat is 1 Petrus 1, vers 3. Die ons heeft wedergeboren... tot een levende hoop... toekomstverwachting. Want voor de natuurlijke geboorte heb je een levensverwachting. Als je zeer sterk bent, hoe oud word je dan ongeveer? Ook alweer? 80? Oh, dan heb ik nog 2 jaar. Nou goed, schiet lekker op. Maar 70 of 80 staat er. Dat hangt er vanaf. Laat maar zitten. Van je genen, zal ik maar zeggen. Maar. En wij worden door de dood verhinderd te blijven, net als de hoge priesters van het oude verbond. En dat is maar een tijdelijke aard, dat is een hoop, dat is maar kort. Vooral als je het bijna om is, dan denk je, wat was het eigenlijk? Het is voorbij voordat je er erg in hebt. En als je eraan begint, lijkt het vreselijk lang. Vooral als je eerst nog naar school moet. Maar toen maar. Ja, ook frustraties. Goed. Maar door wedergeboorte zijn we wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen een toekomstverwachting. Een oneindige toekomstverwachting die niet begrensd wordt door de dood. Want die is overwonnen. Toch? En het heet een levende hoop. Omdat die hoop ons leven van vandaag bepaalt. Ik weet niet of u zich dat echt realiseert. Ik weet niet of je dat echt realiseren kunt, bij nader inzien. Maar toch, ik neem aan dat u dat hebt, wat ik ook heb. Oké, we hebben hier een bepaalde tijd, die verloopt enzovoort. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Maar ook al weten we niet, kunnen we ons niet voorstellen wat erachter is. En we kunnen het ook niet uittekenen. We kunnen het erover hebben. Het staat in de Bijbel. En dat blijft, maar dan nog, het strekt zich uit. We hebben het profetisch woord. Dat er spreekt over de toekomst. Waarvan we weten dat we erbij betrokken zullen zijn. Op wat voor wijze dan ook. Want dat kunnen we ons ook niet goed voorstellen. Maar de Bijbel spreekt daarover. Zie? En dat we hier afscheid moeten nemen. Ja, maar ook niet voor altijd. Ja, het leven gaat door. Omdat we eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is een heel andere situatie waarin wij terecht zijn gekomen. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding, let op, niet door de kruisiging, door de opstanding van Jezus Christus. Zie? En dat is het algemene beginsel wat wij hier in het Nieuwe Testament leren. We hebben op grond van geloof van God leven ontvangen, maar het is het leven van Christus zelf. Zoals we door geboorte het leven ontvingen, maar wij ontvingen het van onze ouders in laatste instantie. Maar het is van Adam. En dat staat hier ook in Romeinen 5. Ik kan moeilijk op vers 12 ingaan, want het vers is in de vertaling is kreupel geworden. Maar het mogen duidelijk zijn wat daar staat. Namelijk dat de natuurlijke mens deel heeft aan de zondige natuur van Adam. En dat alle mensen door hun geboorte zondaren zijn. Dat in elk geval. Heb je dat? En daar tegenover staat dat daar waar wij wedergeboren zijn, hebben wij deel aan het leven van Christus en zijn wij dus rechtvaardigheid Gods in hem, heet dat. Of anders heet het gewoon Christus die ons geworden is, rechtvaardigheid Gods en nog zo het een en ander. Maar het is veel sterker dan dat. Wij kunnen ons dat niet zo goed meer voorstellen. We hebben trouwens in onze moderne levensbeschouwing hebben we het idee dat alle mensen gelijk zijn en individuen zijn en met elkaar eigenlijk niks van doen hebben. Allemaal een soort pionnen. Nee, niet op het schaakbord, op het halmabord. Allemaal hetzelfde enzovoorts. En iets als afstamming en iets als rechten of plichten op grond van afstamming, dat hebben we allemaal weggeredeneerd en illegaal verklaard. En hebben we oorlogen overgevoerd om daar vanaf te komen enzovoort. Dat weet u toch? Maar goed, voor God is het anders. Voor God zijn we allemaal Adamieten en hebben we deel aan de schuld van Adam en zijn we erfelijk belast en bevinden we ons weliswaar in wat dat betreft in hetzelfde schuitje, maar niettemin hebben we dat collectief met elkaar gemeen. Dat is wat ons met elkaar bindt. Wij zijn zondaren, we zijn daarom ook sterfelijk en dat is maar goed ook, want je zou niet toch willen dat al die zondaren eeuwig doorgaan met zondigen, toch? Ja. Oh, de Joodse filosofie, vooruit. Die hebben uitgevonden dat er staat, dat in Genesis 1 er staat dat God zei, het was zeer goed. Of dat er staat, het was zeer goed. Zeer goed, dat is tof, goed. Mavet, meot, afhankelijk van of je het Askenazisch of hoe heet dat... Portugees uitspreekt, Sefardisch uitspreekt. En van dat zeer, mavet, daarvan zeggen we ja, maar als je dat met andere klinkers leest, dan is het gewoon het woord voor de dood. Dus er staat eigenlijk, de dood is goed. En ziet, de dood is goed. Dat is de alternatieve vertaling van het was zeer goed. En de filosofie die daarachter komt, is natuurlijk dat het inderdaad goed is dat de mensen na verloop van tijd verdwijnt. Want ja, het wordt van kwaad tot erger. En daarna heeft hij toch geen levensverwachting meer. Hij kan ook niks meer eigenlijk. Het maakt hem ook, cynisch met betrekking tot het leven. Want wat je ook een goede bedoeling had, er komt toch allemaal niks van terecht. En op den duur, dan weet je het wel. En de geschiedenis herhaalt zich. Dus als je op mijn leeftijd komt, dan zeg je, oh, is dat nieuw? Nou, dat is helemaal niet nieuw. Dat hebben we vroeger ook al eens gehad. Enzovoort, is allemaal al geweest. En dan zeg je precies wat er staat in Spreuken 1. Er is niks nieuws onder de zon. Het is allemaal anders geweest. Ja, zo is dat. En dan zeg je, maar dan komt, het is goed dat er een eind aan komt. En dat is ook zo. En de prediker zei, het was beter geweest als het niet begonnen was. Ja, en dat is niet een toevalligheid, want dit soort uitspraken, die staan er nog wel meer in, hoor, in datzelfde Bijbelboek. Maar het punt is dat je dat vanuit die positie van de natuurlijke, sterfelijke mens, kun je in die andere positie terechtkomen. Nou ja, worden wij opgeroepen om de zaligmakende genade Gods te ontvangen en daardoor deel te krijgen aan die andere mensheid waarvan Christus het federale hoofd is. Die uitdrukking kent u waarschijnlijk ook niet, maar het is een Anglo-Saxische uitdrukking, want daar hebben ze het wel degelijk over, de federal head, federale hoofd, de federal head van de gemeente of van het christendom enzovoort. Christus is het federale hoofd van die andere, van die nieuwe mensheid, waarvan hij de eersteling is en zijn hoedanigheden, of moet ik zeggen zegeningen, zijn hoedanigheden, zijn zegeningen, daar hebben wij door wedergeboorte deel aan gekregen. En zoals de natuurlijke geboorte moet uitwerken in uitwerken in het praktische leven, zo moet ook dat nieuwe leven dat wij ontvangen hebben door wedergeboorte uitwerken in ons praktische leven. Het moet groeien, om zo te zeggen. Maar we hebben het ontvangen. Dit is het begin van de Efezebrief. Die begint ook met gezegend onze God en Vader, net als 1 Petrus. Maar nou staat er dan, die ons, in Petrus staat dan, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En in Efeze staat dan, die ons gezegend heeft met elke, er staat alle, maar dat is oud-Nederlands, maar dat betekent elke geestelijke zegening in Christus, niet in Adam, in Christus en zelfs niet op aarde, maar in de hemel. Elke geestelijke, niet stoffelijke, geestelijke zegening, niet vloek. En niet op aarde, maar in de hemel. En niet in Adam, maar in de laatste Adam, in Christus. Hebben we dat nog? En de eenvoudige vorm van dit alles vinden wij inderdaad in Romeinen 6. Dat heb ik nog steeds voor me liggen, hardnekkig. Romeinen hoofdstuk 6. Want wat moeten wij dan nu wij wedergeboren zijn enzovoort, nu wij christenen zijn of... Zullen wij dan in de zonde blijven? Want de genade wordt daarmee steeds meer. En dan zegt de apostel dat zij verre, want wij zijn immers voor de zonde der zonde. Dat betekent voor de zonde, niet van de zonde, voor de zonde. We zijn voor de zonde gestorven. Hoe zullen wij nog in diezelfde leven. Het punt is namelijk dat de natuurlijke mens een dienstknecht, een slaaf geacht wordt te zijn van de zonde. Dat de mens geen controle heeft namelijk over zijn eigen leven, maar dat hij zich bevindt onder de praktische heerschappij van zijn eigen adamitische, zondige natuur. Onder het motto, ik wil het goede wel doen, maar dan ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wel wil, doe ik niet. Ik heb er niet de controle over. Voel voor psychologen, die kun je meteen naar huis sturen dan. Want die komen je dan uitleggen hoe je het goede kunt willen en hoe je dat dan toch in de praktijk kunt uitvoeren. Nou, dat kan een mens niet, zegt de Bijbel. Dus is gauw klaar. Ik ben er tamelijk laconiek over. Ik kan er ook slecht tegen horen. Jongelui, het zijn altijd jongelui namelijk. Dat komt door mijn leeftijd. Ik hoor altijd jongelui praten op radio en televisie. Die komen dan uitleggen hoe het leven in elkaar steekt en hoe je dat kunt inrichten en welke kant het op moet met allerlei zaken. En met de opvoeding en het onderwijs en weet ik veel wat. Die weten precies hoe je je leven vorm kunt geven enzovoorts. Ik heb meelijden met die mensen. Ik heb echt meelijden met die mensen. Die moeten nog een boel leren. Echt. Dat kan namelijk niet. Dat kun je nou wel denken. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind, er zijn bepaalde normen en waarden, idealen. Daar moet je vooral aan vasthouden. Dat doe ik ook. Maar dat betekent nog niet dat ze bereikbaar zijn. Dat je je best moet doen daarvoor. Prima. Maar je moet ook bij gelegenheid toegeven, er zit niks anders op, van dat al je pogingen mislukt zijn. Dat het niet ging. Dat het anders uitpakte dan je bedoeling was en dat je het echt niet kon helpen. Je had het wel anders gewild, maar toen maar weer. Want zo is het leven in de praktijk. Zie? Wij leven in de dagen waarom ze ons wijsmaken dat het leven, zelfs ons lichaam, maakbaar is enzovoort. En als je het maar goed maar wil, dan komt het goed met een variant. En als je er maar veel voor bidt, komt het goed. Wil je kampioen worden, Formule 1, dan moet je maar goed je best. Dat kan echt niet. Er is er al een, dus die blijft het ook nog jaren. Dus ja, wat had ik dan moeten roepen? Femke Bol of zo. Een fenomeen, vind ik dat. Maar goed, de een kan dat, maar de rest van de wereld niet, hoor. En je kan er maar één per jaar hebben, dus ja, reken maar uit. Dat is niet zo. Dat maken ze je wijs. Voor een aanzienlijk bedrag trouwens, maar ja, toch. Dat kan allemaal niet. Zo is het leven niet, zo is de wereld niet, zo is de natuur niet, enzovoort. Dat had misschien zo moeten zijn. Dat is misschien het ideaal, maar dat is onbereikbaar. Zie? Je moet het nooit opgeven. Idealen moet je nooit opgeven. Maar je moet leren leven met de tekortkomingen die een mens heeft. Iemand heeft me ooit verteld, wat een mens bereikt in zijn leven berust niet op wat hij kan, maar berust op wat hij niet kan. Daar ligt zijn grens namelijk. Zie? Denk daar maar eens over na. Nee, je kan een goed muzikant zijn, zuster, maar als je geen zakelijk inzicht hebt en je en de financiën en de agenda niet kunt beheren, komt er niks van terecht, hoor. Je moet echt nog wat meer kunnen als muziek maken dan. En dat geldt voor alles. Je kunt een prachtige uitvinding maken, waar de hele wereld wat aan zou hebben, zal ik maar zeggen. Maar als je geen commercieel inzicht hebt, dan sterf je als een sloeber. Arm. Komt niks van terecht. Zo werken die dingen. He? Want de mens heeft zijn tekortkomingen. Sowieso. Nou. Maar wat moeten wij met de wereld? Wel, wij zijn der zonde gestorven. Daar komt hij, hè? Wij zeggen, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Ja, dat is zo, maar hij is gestorven voor onze zonde. Voor de zonde gestorven. Dat wil zeggen, hij heeft daarmee fundamenteel, juridisch, een einde gemaakt aan de heerschappij, aan de macht van de zonde. Wat het hoofdstuk ons uiteenzet, dat wordt heel slecht begrepen. Ik herinner me, ik mag het niet verder vertellen, u vertelt het niet verder, hè? Ik herinner mij, mijn vader heeft mij dat later verteld namelijk, dat ze op een bijbelschool waaraan ik les gaf, maar niet in de bestuursraad, daar legde ik deze dingen uit. En daar was er zo'n consternatie over dat het in het bestuur besproken moest worden. En daar zat mijn vader wel in. En daar stelde iemand de vraag van, wie heeft hij die onzin? En toen zei mijn vader, van mij. Wat niet eens waar was natuurlijk, maar toen maar. Dat zijn omstreden dingen. Namelijk dat wij niet leven onder de heerschappij van de zonde. Wat dat betekent, betekent niet dat de zonde geen invloed op ons zou hebben, geen macht over ons zou uitoefenen of wat dan ook. Maar dat die macht van de zonde ondergeschikt gemaakt is aan een veel sterkere macht die nu in ons werkt. Alleen dat betekent dan niet dat daarmee de werking van de zonde of dat daarmee zonden onderdrukt worden, namelijk minder worden. Dat denkt men wel omdat men vindt dat een mens niet zoveel moet zondigen en tegen de zonden moet strijden. Omdat hij meent dat hij onder de wet moet leven en het is toch niet de bedoeling dat wij zondigen, dus we moeten er tegen strijden en men denkt dat de Heer ons erbij gaat helpen. En ik moet u zeggen, dat is niet zo. Om de eenvoudige reden dat de Heer allang met de zonden en met de zonde heeft afgerekend. Dat was het kruis van Golgotha. En dat betekent dat als u en ik als kinderen Gods zondigen, wat het ook wezen mogen. Want als u vraagt, noem eens een zonde, dan weet ik het niet, want ik heb geen wet. Ik kan het u niet vertellen, want wij leven niet onder de wet. Dat is onze norm niet namelijk. Maar stel dat wij zondigen, dan moet ik u zeggen, daar houdt God geen rekening mee. God rekent de zonde niet toe. Of zoals een bekende, de naam moet even wachten tot de naam te binnen schiet. Het wil niet lukken. Maar goed, een bekende zuster uit de evangelische wereld inderdaad gezegd schijnt te hebben. Onze zonden zijn geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En er staat een bordje verboden te vissen. Ik wist dat ik zou zeggen, Corrie ten Boom, iemand helpt me wel. Volgens mij was het trouwens toch dominee Hoekendijk. Kees Hoekendijk. De vader van Karel, de grootvader van Ben en Frans. Maar goed, maar dat doet er nou niet toe. God rekent het niet toe. En daarmee heeft het zijn invloed, zijn macht, zijn heerschappij verloren. Omdat Gods genade sterker is dan de werking van de zonde. Heb u dat nog? Daardoor worden, naarmate wij dit begrijpen en accepteren, worden wij ook gereinigd van een kwaad geweten, zegt de Bijbel. Want de bedoeling is dat wij onze harten gereinigd zouden zijn worden van een kwaad geweten. Hoe beeld te meer zal het bloed van Christus enzovoort. U had haar gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hebben u dat nog? En Johannes de Heer, die zei, nou ja, dat weet ik niet, maar hij zong het. Die zei, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na, die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. Kijk, dat is Bijbelse boodschap. Dat hele begrip zonde, dat heeft voor ons afgedaan. Niet dat het er niet is. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo verleiden wij onszelf. 1 Johannes 1, vers 8, ja. En de waarheid is in ons niet. Maar er staat, het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Onze harten, ons geweten. Het staat ons niet in de weg. Want God heeft ons ervan verlost. Hij zegt, ik vind geen schuld in hem, het is weggedaan. En daar leven wij uit, in de praktijk. Maar daarmee zijn we gezet in een andere wereld, in een andere context, in een andere mensheid. Want leest u maar even mee, er staat, wij zijn voor de zonde gestorven. Want de zonde heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, net als de wet. Maar wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. Eén stierf voor allen, 2 Korinthe 5, en dus zijn allen gestorven. God rekent ons niet naar de oude mens, maar er staat, wij zijn met hem gestorven, vers 4, wij zijn met hem begraven. En vervolgens nog steeds vers 4. Wij zijn, en vers 5, en vers 6, en vers 7 en de rest van het hoofdstuk. Wij zijn met Christus opgewekt. En er staat die leuke uitdrukking. Wij zijn één plant geworden, vers 5. In de gelijkmaking zijns doods. En daarmee dus ook in de gelijkmaking zijner opstanding. Eén plant geworden. Ik vind een trouvaille van de vertalers. Letterlijk staat er gewoon samengegroeid. Wij zijn samen, letterlijk. En wij zijn samengegroeid met Christus. We hebben deel aan Christus. Wij hebben deel aan zijn leven. Zijn leven is ons leven. Zoals Paulus het zei, het leven is mij Christus. En het sterven is mijn gewin. Enzovoorts. Heb u dat nog? Kijk, wat hier dan niet staat, hier in deze verse staat niet, wij zijn leden geworden van zijn lichaam. Dat is het vervolg op de uiteenzetting. Dat komt dan in hoofdstuk 12. Nou, je krijgt eerst nog achter hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en 8. En dan krijg je die parenthetische hoofdstukken. Maar het vervolg daarop gaat, is letterlijk hoofdstuk 12. En dat begint met te zeggen dat wij leden zijn van zijn lichaam en gaven hebben ontvangen enzovoorts. Iets wat herhaald wordt daarna in 1 Korinthe 12, dat is legendarisch. En natuurlijk niet te vergeten Efeze 2. En dan nog hier en daar een schriftgedeelte. Dat ik dat aanhaal, heeft een reden, een specifieke reden. Dat is namelijk dat wij horen nogal eens van mensen die het hebben over de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En dan, de gemeente is het lichaam van Christus. Maar meestal bedoelen ze iets specifieks en bedoelt men met de uitdrukking dat het gaat om een gemeente, dat je daarnaast nog een andere gemeente kent in de Bijbel, die dan niet het lichaam is van Christus, maar aan wij dan geen deel zouden hebben, omdat dat iets Joods zou zijn, of althans iets Israëlitisch, of iets van die aard. Hebben jullie dat nog? Volgt u mij of niet? Dan zeggen ze, ja, Romeinen zegt dat, Romeinen 12, daar gaat het wel over de gelovigen als lichaam van Christus. Maar dat zijn wij niet, want dat wist Paulus toen nog niet. Dit is een vroege brief van Paulus, toen wist hij dat nog niet. Ik raad gewoon om, ik zeg, ik weet niet, er staat geen datum bij, punt 1 en punt 2. Als hij erover schrijft, wist hij dus wel. Maar ja, dat schijnt geen goed argument te zijn. Hetzelfde doet men met 1 Korinthe. Men zegt dat is Joods van karakter. Dat is nog niet de gemeente die, zoals we die tegenkomen in Efeze. Zodat de vraag is, wat is dan dat lichaam van Christus in 1 Korinthe 12? En dan zeggen ze, ja, nee, dat is wel een lichaam, maar niet van Christus. Want er wordt niet het hoofd genoemd in 1 Korinthe 12. Hoofden vind je pas in Efeze. En dat is dan het lichaam van Christus. En dan moet ik u zeggen, u hoeft dit niet te onthouden, maar ik waarschuw u maar even. Men weet namelijk niet eens meer wat lichaam betekent. Het woord lichaam, ik roep het altijd, hè. Het woord lichaam, ongeacht de etymologie in het Nederlands, dat doet niks te zaken. Het woord lichaam betekent een samengestelde eenheid. Dat staat in mijn woordenboeken. Dat kan ik uit de Bijbel ook aantonen. Want er staat een lichaam is een lichaam, omdat het is samengesteld uit diverse leden. Je hebt vele leden, zijn één lichaam. En één lichaam bestaat uit vele leden. Dat heet een samengestelde eenheid. En iets als de Staten-Generaal, wat een heel oude Nederlandse term is trouwens. De Staten, u weet, Staten-Generaal, het is september. En het is straks dinsdag, geloof ik, hè? De Staten-Generaal, we komen bij elkaar. De Staten-Generaal is één lichaam, dat heet een lichaam. Bij elkaar, ook in het Nederlands, heet één lichaam. Maar het is samengesteld uit meerdere leden. En een rechtbank, dat heet ook een lichaam, ook samengesteld uit leden. Vroeger hadden wij het openbaar lichaam Rijnmond. Ik vind het leuk, ik weet niet of het nog bestaat. Ik wist ook niet wat het betekent. Kan me ook geen bal schelen, maar je kunt de uitdrukking goed gebruiken. Het openbare lichaam Rijnmond. Ken u dat? Bestaat het nog? Moet je dat googlen? Het betekent gewoon een organisatie met mensen bij elkaar die in eenheid geacht worden te vormen en als eenheid op te treden, maar daarbinnenin zijn de verschillende die hun eigen functie hebben. Dat is wat het woord lichaam betekent. En de aardigheid is dat wij heten het lichaam van Christus, omdat wij als individuen, als leden, wat hetzelfde is als delen trouwens, zijn wij toegevoegd aan, maken wij deel uit van één lichaam. En wij zijn van Christus uiteraard, dus het is het lichaam van, als de leden van Christus zijn, dan is het lichaam dus het lichaam van Christus. Als het een hoofd of een eerste, wat hetzelfde woord is eigenlijk in het Hebreeuws, hoofd of eerste. Als een hoofd of eerste is, is dat uiteraard Christus. En dat is hij natuurlijk, de eerstgeborene en de eersteling. Wel nu, wij zijn aan hem toegevoegd. En dus zijn alle gelovigen leden van het lichaam van Christus. Sinds wanneer? Nou ja, sinds zij het leven van Christus hebben ontvangen. En je weet wat Efeze zegt, Efeze, het laatste vers van hoofdstuk 1. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd. En van de gemeente staat welke zijn lichaam is. Sterker nog, er staat dat Christus de vervulling is van de gemeente en dat de gemeente de vervulling is van Christus. Het lichaam is van het hoofd en het hoofd is van het lichaam. En daarna is de oproep, dat is in hoofdstuk 4, in het praktische deel dan zal ik maar zeggen van de Efezebrief, daar staat dat wij ons zouden benadrukken te bewaren de geestelijke eenheid, want het is één, enzovoort, één, wat het maar is, één lichaam, enzovoorts. Heb je dat? En dat is zo sinds, nee, niet sinds de eerste Pinksterdag, sinds de eerste Paasdag. Sinds de opstanding van Christus, want God heeft ons dat leven gegeven van de opgewekte Christus. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En wat staat hier? Wij zijn met Christus gestorven, Romeinen 6. Wij zijn met hem begraven, dat wil zeggen zand erover en weg ermee. En wij zijn met hem opgewekt, met hem samengegroeid. Als één geheel. Niet hij is opgestaan en wij ook. Maar wij hebben deel aan zijn opstanding. Dat is wat het betekent. De gemeente waarover hij hier spreekt vindt dus zijn oorsprong, haar oorsprong, in de opstanding van Christus. En daarna is er inderdaad helemaal niks veranderd. Dat is nog steeds zo. Heb je dat nog? Wij maken deel uit van de Heer zelf. En aangezien hij niet de zonde dient, omdat hij een einde gemaakt heeft juist aan de heerschappij van de zonde en de wet, zouden wij ook niet de zonde dienen of de wet. De vraag is, maar wat doet Christus dan vandaag? Want dan weten wij in welk werk van Christus wij betrokken zouden zijn nu. Heb u dat nog? En dat werk is niet het strijden tegen het onrecht in de wereld of de ongerechtigheid of wat dan ook. Want dat doet de Heer ook niet. De Bijbel leert dat de Heer zich beperkt in onze dagen tot de verzameling van zijn volk uit de heidenen. Een volk voor zijn naam, ijverig in goede werken. Nou ja, daar hebben wij deel aan. Aan de opbouw dus, de vergadering, de stichting heet het in het oud-Nederlands van de Statenvertaling. De stichting, de opbouw van de gemeente als zodanig. Vandaar dat de apostel aan de Korintiërs schrijft, ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. Als dat het probleem is van of je iets mag of niet. Ja, alle dingen zijn ons geoorloofd. Wij leven niet onder de wet. Wij leven niet in de wereld als zodanig. Wij zijn niet onder de eerste beginsel der wereld. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alle dingen stichten zijn opbouwend. Want dat is wat het woord betekent. De basis van onze levens is niet mag het of mag het niet. De basis van onze levens, van onze christelijke ethiek is, draagt het bij aan de opbouw van de gemeente. En onder gemeente te bestaan, inderdaad, het lichaam van Christus. Waarvan Christus het hoofd is. Wij niet in elk geval. U niet, ik niet, wij zijn niet hoofd van de gemeente. En als het toch zo is, dan is het niet de gemeente van Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. En eigenlijk, maar ja, ik heb natuurlijk helemaal geen tijd meer. Zo gaat het nou eenmaal. Maar eigenlijk moet ik dan ook nog uitleggen, maar wat is dan eigenlijk gemeente? Dan moet ik uitleggen wat ecclesia of kahal, het Hebreeuwse woord, wat dat feitelijk betekent. Dan moet ik uitleggen dat dat gaat om een vergadering Want het is een van de vertalingen van Kaal in het Oude Testament dus. Om een vergadering van eerstgeborenen eigenlijk, van oudsten. Een vergadering van degenen die verantwoordelijkheid zouden dragen voor de rest van het volk, dan wel voor de rest van de wereld. En dat is de ecclesia waaraan wij deel hebben. En ik moet u, zal het u toch nog een keer nog even vertellen. Als u een studie wil maken van het begrip gemeente in het Nieuwe Testament, dan kan ik u zo al zeggen, je vindt het woord twee keer in Matteüs. Twee keer. Nou ja, dat is natuurlijk die van Matteüs 16. Van op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En die andere was twee hoofdstukken verder. Zo het dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het aan de gemeente. Maar dat is een algemene term, want gemeente is een algemene term ter aanduiding van elk lichaam dat gezag draagt in de samenleving. Dus dat kan de Joodse Hoge Raad zijn, maar het kan ook de bestuur zijn van de plaatselijke voetbalvereniging. Hebben we die nog? Maar doe maar. Maar dus blijft er eigenlijk maar één over. Maar het woord zelf komt twee keer voor. In Matteüs, niet in Marcus, niet in Lucas, niet in Johannes. Nergens. Maar in Handelingen 23 keer. Is dat het record? Nee, dat is in 1 Korinthe. Dat is 30 keer. En de rest is weinig. Efeze 9 keer. Er komt weinig voor, dat begrip. Maar in Handelingen, want dat wil ik u toch wel even vertellen, daar is op een of andere wijze een misverstand ontstaan, waar ik u graag toch even op wijs. Daar staat namelijk in Handelingen 2, vers 47... Zij prezen God, Handelingen 2. Weet u wel, Pinksteren, er komen duizenden mensen tot geloof in die dagen. Zij prezen God, laatste vers, en hadden genade bij het ganse volk. En het gaat mij om de zin die nu nog volgt. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Maar dat woord gemeente staat daar niet. Dat het er staat in de zogeheten textus receptus, dat geef ik toe. Maar na mijn beste weten staat het er abusievelijk. Dat wil zeggen, de zin luidt, de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Maar de vertalers, of wie het maar, nee niet de vertalers, maar... Hebben de scribenten, of hoe ze maar heten, hebben bedacht van ja, waaraan werden die gelovigen dan, waaraan werden degenen die zalig werden dan toegedaan? Dat zagen ze kennelijk niet. Wat staat er eigenlijk wel? Er staat, de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Wie deed toe? De Heere. Wie deed hij toe? Degene die zalig werden. Waaraan deed hij ze toe? Aan zichzelf. Aan de Heere. En daarom staat het woord gemeente er niet. Wij als gelovigen worden niet aan een gemeente toegevoegd, hoewel er niks tegen in te brengen is, maar het is fundamenteel onjuist. Wij worden toegevoegd den Heere. Wij worden door de Vader gegeven aan de Zoon. Als u dat misschien beter bekend is. Populair trouwens bij de leer van uitverkiezing. Maar laat maar. Maar het is zo, wij worden door de Vader aan de Zoon gegeven. En ik moet u zeggen, de eerste keer dat gemeente genoemd wordt in Handelingen, dat is in Handelingen, is pas in Handelingen 5. Vers 11. En er kwam grote vrezen over de gehele Ecclesia. En over allen die dit hoorden. En daarna lees ik u ook vers 14. Vers 11 is dus de eerste keer dat het woord gemeente gebruikt wordt in Handelingen. Hè? Voor alle duidelijkheid. En daarna lees ik u vers 14. En er werden meer en meer toegedaan. En er staat er die de Heere geloofden. En weer moet ik zeggen, dit staat er niet. Er staat, en er werden meer en meer toegedaan den Heere. Die geloofden. Zodat de vraag is, waaraan werden ze toegedaan? Het antwoord is aan de Heere. En de vraag is, wie werden toegedaan aan de Heere? En het antwoord is, die geloofden. Maar dat er dingen zijn die omstreden zijn in binnen de Calvinistische uitverkiezingsleer, ja, dat lijkt me wel duidelijk. En u wordt geacht te begrijpen dat de Statenvertaling nou helemaal zijn oorsprong vindt in de, nou ja, in die dagen van die strijd om de, om die uitverkiezingsleer en hoe ver die ging enzovoorts. In de dagen dus van de synode van 16, 17, wat het maar was enzovoorts. Hè. Daar gingen die dagen daarover. Zie, dat is een van de zeldzame keren dat de King James Version nog beter is dan de Statenvertaling. Ja. Ja.
Ik
heb het erbij staan in mijn Bijbel. Ja, dat het daar zo vertaald is. Hè? Ja, ik weet niet hoe andere Nederlandse vertalingen dat hebben, want die lees ik tamelijk principieel nooit. Eenvoudig omdat ik niet verward wil raken in, als ik de teksten moet citeren enzovoorts. Maar U moet dit wel weten. Wij worden als gelovigen niet aan een gemeente toegevoegd, of aan een kerk. Wij worden toegevoegd aan de Heer. En degenen die aan hem toegevoegd worden, vormen de gemeente. De Ecclesia. En het woord Ecclesia wordt bij gelegenheid dan, maar daar hebben we geen tijd voor nu, wordt vertaald gewoon met raad. Ik geloof, het was of in Korinthe, of in Efeze, waar het maar was, maar daar wordt de raad bijeengeroepen van de stad. Enzovoort. En daar staat precies datzelfde woord, Ecclesia. Want Ecclesia, zei mijn grootvader dan, de Ecclesia is de naam, is de aanduiding van de volksvertegenwoordiging in de Griekse stad, staat. Dat wil zeggen, daar had je een koning over een stad, maar er was ook een volksvertegenwoordiging. Enzovoorts. En die werd gekozen, werd verzameld uit het volk. Toen zei men, dan zie je dat de Grieken de uitvinders zijn van de democratie. Dan moet ik je zeggen, nee, zo ligt het niet. Want die volksvergadering van de Grieken, die werd niet door stemming van het volk gekozen, maar die werd gekozen door de koning zelf. Die wees aan. Zoals Mozes, want het komt niet bij de Grieken vandaan, het komt uit de Bijbel. Zoals Mozes de oudsten van Israël aanschreef. Die kregen allemaal een convocatie, heet zo'n ding. Zeg het maar plechtig. Ze kregen een plechtige uitnodiging om zitting te nemen in de Raad van Oudsten. Zoals wij in Nederland gehad hebben, 1815? 1816, was het later. Dat de vergadering der notabelen. Die kregen een uitnodiging van de koning om zitting te nemen in de vergadering der notabelen. Die bijeenkwam in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Want we hadden net een koning. En dan moest er een grondwet komen, maar er was geen regering of niks. Enzovoort. En toen heeft de koning bepaalde mensen uit de samenleving aangeschreven. 700 zoveel, geloof ik. Groot gedeelte kwam niet opdagen. Maar goed. Ja, het moest op eigen kosten, dacht ik, maar vooruit. Maar dat heet, zoek het maar op, notabelen. Als je dat woord alleen al googelt, kom je er vanzelf wel. De vergadering der notabelen. Dat is de enige echte keer dat er iets democratisch in Nederland gebeurde. Volgens Bijbelse beginselen. En God zelf, dan wel Christus, verzamelt zich zo'n raad van notabelen, zo'n ecclesia, die zijn geroepen, kahal, uit het volk, heb je dat? Of het Grieks, kaleo, het Hebreeuws, call, het Engelse to call, geroepen uit het volk om zitting te nemen in de wetgevende en rechtsprekende vergadering van zijn koninkrijk. En dat is de gemeente van vandaag en dat is onze roeping. Het gaat er niet om dat wij de Heer hebben die ons een beetje helpt bij het vinden van onze autosleutels. Als we die kwijt zijn, roep ik altijd maar. Want dat kent iedereen langzamerhand. Of zijn het je fietssleuteltjes tegenwoordig? Nou goed. Maar niet om ons een voorspoedig leven te geven. Om een soort, als een soort butler op te treden. Of een manus van alles, of hoe dat maar heten mag. Maar in tegendeel. Hij trekt ons uit deze wereld, geeft ons een andere plaats en bereidt ons voor op onze toekomstige praktische positie binnen die Raad van Oosten in de toekomst. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan zijn wij die Raad van Oosten. Eerstelingen uit een nieuwe schepping enzovoorts. Eerstelingen uit het Nieuwe Verbond. Eerstelingen officieel ook uit Israël. Wis en waarachtig wel. Enzovoorts. Eerstgeborenen met koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheden. En daarmee opent dus het boek Openbaring, omdat het volledig geïmplementeerd zal zijn in de wederkomst van Christus. Hem die ons heeft lief gehad en ons gemaakt heeft. Die de wereld heeft lief gehad, die ons heeft lief gehad, in dit geval. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. En daar laten we het vandaag dan ook bij en zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij ons bewust mogen zijn van uw tegenwoordige werk. Dat u ons strekt uit de tegenwoordige boze eeuw en onze plaats geeft binnen uw werk. Dat in onze dagen niet gericht is op die wereld om ons heen, maar gericht is op de toebereiding van een volk dat u zou dienen. Namelijk in uw heerlijkheid. Dat u zou vertegenwoordigen in de openbaring van uw heerlijkheid straks in de wederkomst van Christus. We danken u dat wij als zodanen door het leven mogen gaan. Als kinderen des konings, zoals we dat bij gelegenheid zingen, maar uitziende op de openbaring van dat koninkrijk dat u beloofd hebt van voor de tijden der eeuwen. We zeggen u daarom dank dat we over alle omstandigheden heen mogen zien. Niet alleen die van onszelf, maar ook de omstandigheden waarin de wereld om ons heen zich bevindt. Het is onze wereld niet, Vader. En we beseffen dat u ons een plaats gegeven hebt in uw toekomende eeuwen, waarvan wij eerstelingen geworden zijn. En dat wij het voorwerp zijn, niet de wereld, maar dat wij het voorwerp zijn geworden van uw handelen. Opdat u ons zou opvoeden tot ons zoonschap, tot volwassenheid, tot volwaardige erfgenamen van dat koninkrijk wat u ons beloofd hebt. En op die grond hebben we alle vrijmoedigheid om voor u te knielen en u te vragen: wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.